Quelle dernière couleur?
Dames en heren, mag ik u verzoeken plaats te nemen? Goedenavond, dames en heren. Ik zie dat daar al een lijst rondgaat. Oké. Vanavond hebben wij een oordeelsvormende vergadering met drie onderwerpen die we in anderhalf uur willen bespreken. In de regiegroep is afgesproken dat al deze drie onderwerpen niet per se vanavond afgerond hoeven worden. Als we het in een half uur niet redden, spreken we in een volgende vergadering over dat onderwerp verder. Wellicht kunnen de besprekingen wel worden afgerond, bijvoorbeeld door toezeggingen van het college, een aankondiging van een motie door de betrokken fracties of anderszins. Na ieder onderwerp zullen we hier even kort bij stilstaan, hoe we verder willen met het onderwerp. Ik wil u daarnaast vragen om allemaal met mij de tijd mee in de gaten te houden en vaart te maken met de besprekingen. Dan komen we bij agenda punt 2 en dat is het vaststellen van de agenda. Kan iedereen instemmen met de agenda zoals die voor u ligt? Dat kan. Oké, bij deze. Dan gaan we naar agenda punt 3. En agenda punt 3 gaat over de vervolgvragen om medewerking te verlenen aan een omgevingsvergunning op basis van opgewekt vertrouwen. Dit onderwerp is aangedragen door Proactief Goorl en D66. We hebben hier een half uur de tijd voor, dus we zullen tot 20:20 over dit onderwerp spreken. Op dinsdag 15 januari hebben we een interpellatiedebat gehouden waarbij er vragen zijn gesteld naar aanleiding van raadsinformatie over de verlening van een vergunning op basis van opgewekt vertrouwen. Bij het interpellatiedebat is toegezegd een chronologisch overzicht te geven van contactmomenten tussen ambtenaren, wethouder, college en de betreffende ondernemer. Naar aanleiding hiervan is door Proactief en D66 aangegeven dat zij nog vragen hebben. Deze vragen willen zij graag in deze oordeelsvormende vergadering bespreken. En de fractie van LRG heeft ook nog schriftelijk vragen ingediend. Ik wil graag eerst het woord geven aan de fracties die zelf hebben aangegeven vragen te hebben. En daarna wil ik andere mensen de mogelijkheid geven. Ik geef het woord om te beginnen aan de heer Verheijen. Gaat u aan.
Dank u wel, voorzitter. Dit verzoek is breder gedragen dan alleen door Proactief Goorl en D66, maar ook door de Arbeiderspartij, Partij van de Arbeid, de SP. Op 23 januari ontvingen wij de raadsinformatie met als onderwerp openstaande vraag, interpellatiedebat. In de raadsinformatie wordt een chronologisch overzicht gegeven van ambtelijke en bestuurlijke contacten en beslismomenten in de casus HTS. De raadsinformatie geeft tot op zekere hoogte inzicht in hoe een en ander is gelopen in deze casus. De aanvragers van het interpellatiebad, D66, Proactief, SP, PvdA en Arbeiderspartij, hierna noemen die de aanvragers, blijven na het lezen van deze raadsinformatie nog met een aantal vragen zitten. Zo wordt uit de raadsinformatie niet duidelijk op welk moment en hoe de toezegging door wethouder Schelkes aan de betrokken ondernemer is gedaan. Voorts wordt niet duidelijk hoe lang het heeft geduurd voordat de toezegging onderwerp van gesprek werd in het college. De aanvragers willen hier graag met het college over in gesprek en in de komende oordeelsvormende vergadering. Wij hadden gedacht van 45 minuten, maar we krijgen een half uur en dat moet ook ruim voldoende zijn. Dank u wel.
Dank u wel.
Oh. Ja, voor dat half uur, dank u wel. Doel van het gesprek is te achterhalen of daadwerkelijk sprake is van een foutje van de wethouder of dat de vergunningsprocedures wellicht aanscherping behoeven. De aanvragers, dat zijn wij dus, wij hechten eraan te benadrukken dat het niet de bedoeling is van het gesprek te voeren over de integriteit van de wethouder of het college. Dat is een gepasseerd station, daar hebben we het vorige keer over gehad. En deze mensen in zijn volledigheid hebben integer gehandeld, daar hebben we het over gehad. Dus dat staat niet meer, ter discussie. We hebben daar geen twijfels over en ja, we betreuren eigenlijk ook wel dat het in de vorige, in het interpellatiedebat daar heel erg op toe is gespitst geweest. Dat was eigenlijk niet de bedoeling en laten we het vandaag graag anders doen. Dank u wel, voorzitter.
Oké, dank u wel. Dan wil ik graag, mag ik wethouder Schelkes het woord geven om hierop te antwoorden?
Ja, dat mag u natuurlijk. Ik ben blij dat in ieder geval toch een stukje van de angel eruit is. Dus ik ben in ieder geval blij met die uitspraak. Ik hoop ook dat we vanavond dit dossier kunnen gaan sluiten. Maar dat zal natuurlijk ook inderdaad van de antwoorden afhangen. Om op je concrete vraag terug te komen. Zo wordt uit de raadsinformatie niet duidelijk op welk moment en hoe de toezegging door wethouder Schelkes aan de betrokken ondernemer is gedaan. Ik zal het proberen in een zeker chronologische kader te schetsen. Er is door mij op 23 oktober 2018 voor de tweede maal dit dossier in het collegevergadering aan de orde geweest. Dit keer met de mededeling van ik ben het niet eens met het ambtelijk advies en ik ben voornemens om daarvan af te gaan wijken. Vervolgens heb ik diezelfde middag de betreffende ondernemer gebeld en verteld ja, dat ik besloten had om van het ambtelijk advies af te wijken en hem dus wel toestemming te geven om de erfgrens ook te hanteren die hij had aangegeven. De gevolgen daarvan werden duidelijk in de collegevergadering van 18 december. Want daarin stond geagendeerd, of daar zou geagendeerd worden het ambtelijk advies om dus niet akkoord te gaan met de wens van de ondernemer. En toen heb ik aangegeven, we hebben volgens mij een probleem en dat zal opgelost moeten worden. Nou, de rest van het verhaal kent u.
Dank u wel, wethouder. Zijn er andere mensen die nog vragen hebben hierover of die hier hun oordeel over willen geven? Dank u wel. Ja, meneer Van Oosterwijk.
Nou ja, één vraag ligt natuurlijk voor de hand. Hè. De datum 23 oktober komt namelijk niet in die raadsinformatie voor. In zijn geheel niet. De vraag is, waarom dan niet? Hè? Er is een interpellatiedebat geweest, die vraag is heel duidelijk gearticuleerd. En het moment waar het allemaal om draait, staat er niet in. Waarom is dat? Dat is één. En twee, en dat is denk ik de aanvraag voor vanavond. Er is dus een periode geweest tussen 23 oktober en 18 december... waarin dat probleem er al was, dat probleem dat er een toezegging is gedaan. Maar 8 weken lang heeft dat zich voort kunnen bewegen zonder dat iemand op de rem is gaan staan van hey, er is hier iets gebeurd wat niet had moeten gebeuren. En dat verbaast ons wel ernstig. En ja, ik was niet bij het vorige interpellatiedebat en daar is het eigenlijk nauwelijks over gegaan. Van hoe kan nou die situatie hier in huis ook 8 weken voortduren? Die vraag moet wel beantwoord zijn. Wat gaat het college doen om te voorkomen dat dat in de toekomst nog een keer kan gebeuren? Dat die situatie zich weer 8 weken zou kunnen voltrekken. Dat er iets gebeurt, nu is dit het, dat er een toezegging is gedaan. Dat er 8 weken een situatie kan zijn waar niemand op de rem stapt als een bestuurder kennelijk een uitglijertje maakt.
Oké, dank u wel. Wie mag ik hierover het woord geven? Ja, wethouder Schelkes, gaat u gang.
Om met de eerste vraag te beginnen. Ik heb geen verklaring voor het verschil dat er enige tijdsperiode zit tussen de data die genoemd zijn in de raadsinformatie en, en de datum die ik net heb genoemd van 23 oktober. Ik heb daar geen verklaring voor. Ik kan er helaas niet meer van maken. Wat de tweede vraag betreft, hoe heeft het kunnen zijn dat het, dat sowieso al een week of acht inderdaad boven de markt blijft hangen? Ik denk dat het vooral te maken heeft met het feit dat het voor mij op dat moment ook niet duidelijk was hoe het procedurele vervolg zou zijn op mijn besluit op 23 oktober om inderdaad van het ambtelijk advies af te wijken. Want ik dacht, we hebben het gehad. En ik was eigenlijk verbaasd, en dat klinkt misschien ontzettend stom, maar ik was verbaasd toen ik dus in de tweede helft van december een voorstel inderdaad zag voorbij komen ter behandeling in het college om dus vast te houden aan het eerder ingenomen ambtelijk advies. Toen werd mij pas duidelijk dat het nu echt inderdaad fout aan het gaan was en dat er nu echt de knopen zullen doorgaan. En het klinkt heel raar, maar daar heeft dus inderdaad de week en vak tussen zitten. Want ik dacht, dit is opgelost. En dat was het.
Dank u wel, wethouder. U heeft een aanvullende vraag, meneer Van Oosterwijk.
Ja, zeker. Want kijk, dat het de wethouder niet bekend was en dat hij die uitleiding had gemaakt, dat was na het interpellatiedebat al genoegzaam bekend. En daar is, wringt de schoen inmiddels niet meer zo erg. Hè. We zijn er allemaal van overtuigd, de heer Vrij zei dat. Aan de integriteit van de wethouder twijfelt, ik denk niemand. In ieder geval hier in deze raadzaal volgens mij. Niemand. En we zijn er denk ik ook allemaal wel van overtuigd dat hij die uitgaven die nog een keer maakt. Dus dat hij er in die zin van geleerd heeft. Maar ik lees ook in de raadsinformatie dat er op 19 november een overleg is geweest tussen een afdelingshoofd, de deskundige, de vergunningverlener en de behandelaar van de vergunning. Die laatste twee zouden goed wel eens dezelfde kunnen zijn overigens. Waar toch een aantal deskundigen bij elkaar zit. En kennelijk heeft ook daar niemand op de rem gestaan. En heeft het toen nog 4 weken geduurd voordat het in het college lag. En daar zit onze verbazing met name, voorzitter. Dat er kennelijk niemand in dit huis is geweest die op de rem is gaan staan.
En mag ik even voordat ik het... aan wie had u gedacht? Ik bedoel even om ook te kijken van wie wilt u het antwoord hebben?
Ik wil het antwoord van het college. Dat mag het college zelf uitmaken wie het antwoord geeft. Maar wat me zo verbaast, en dat geeft ons namelijk weinig hoop voor de toekomst.
Dank u wel, meneer de burgemeester.
Dank u wel, voorzitter. Misschien is het wel goed om even te melden dat in deze casus er eigenlijk sprake is geweest van twee dynamieken. Er is een dynamiek in de voorfase, dus een ondernemer die contact heeft, ambtelijk het idee heeft, allemaal nog voorverkennend, het idee heeft van ik kom hier onvoldoende aan mijn trekken en dan op enig moment ook in contact komen met die wethouder. Maar die aanvraag, die officiële vergunningaanvraag, is pas veel later binnengekomen. En dan gaan hier de raderen formeel lopen en dan komt het pas later in het college. Dus er is gewoon een verschil in het moment waarop die toezegging heeft plaatsgevonden en het daadwerkelijk indienen van die vergunningaanvraag. En dat is veel later gebeurd. En er zijn dus twee dynamieken die een beetje los van elkaar hebben gelopen.
Dank u wel.
En die tweede, het moment waarop die vergunningaanvraag wordt ingediend, is ook het moment waarop de beslissing moet worden genomen en waarop dan vervolgens zo'n collegeadvies wordt voorbereid.
Dank u wel. U heeft een vervolgvraag.
Ja, voorzitter. Dat stelt me nog steeds niet gerust, want in de raadsinformatie, ik verwijs er weer naar terug, staat iedere week is het onderwerp van bespreking tijdens het portefeuillehoudersoverleg van wethouder en betrokken ambtenaren of afdelingshoofd. Dus ook al hoeft er op enig moment geen beslissing genomen te worden, het is iedere week passeert het de revue. En er is geen enkel moment dat er iemand in huis zegt, let op, u bent hier iets aan het doen wat niet kan, wat niet mag, waar u geen bevoegdheid heeft. En dat verbaast ons. En het verbaast me eerlijk gezegd ook dat op dit moment, het is nu voor de tweede keer dat we hierover spreken, er is 2 keer raadsinformatie over verschenen, dat dit het antwoord is wat ik dan vanuit het college terugkrijg.
Is er iemand die nog verder wil specificeren over dit onderwerp vanuit het college?
Ja, ik wil toch een poging wagen, want er is daarna nog een aantal keren gesproken, dat klopt. Inderdaad ook tussen de ambtenaren en mij, maar daar is nooit aan de orde gekomen, want anders had ik al eerder geprobeerd bij te sturen. Mij werd pas op 18 december duidelijk dat ambtelijk traject gewoon inderdaad door was gelopen en vervolgens zou gaan resulteren in een uitspraak die door het college gedaan zou moeten worden. En het is misschien bijna niet voor te stellen. Als ik op terugkijk, dan kan ik het ook bijna niet voorstellen. Maar daar heeft dus 8 weken tussen gezeten. En dat is heel bijzonder. En ik heb daar ook geen verklaring voor, eerlijk gezegd.
Dank u wel, wethouder. Vraag ik of er nog uit andere fracties vragen over dit specifieke onderwerp zijn. Meneer Schellekes, u wilt uw eigen vraag van... Ja, dat is prima, maar ik ga eerst heel even kijken of er hier over dit onderwerp specifiek nog vragen zijn. Meneer De Laat.
Nou, geen vragen, maar wat ons betreft is het onderwerp voldoende behandeld. Integriteit van de wethouder hebben wij nooit aan getwijfeld, wil ik nogmaals benadrukken. En ik ben blij met de antwoorden en uit het antwoord blijkt ook des van geleerd te hebben en het waarschijnlijk ook nooit meer voor zal komen. En even naar de rest toe, even terugkijken naar de vorige keer. Het interpellatiegebeuren kreeg hier wel een heel zwaarwegend iets. En ja, we zitten hier niet in Den Haag. Wij gebruiken het instrument tot interpellatie, omdat er gewoon heel veel vragen waren. En die passen niet in een vragenuurtje van 5 minuten tot 20 minuten. Dat wil ik nogmaals benadrukken. Mocht er nog eens ooit een verzoek komen om interpellatie, doe alsjeblieft niet zo moeilijk en steun de andere partijen erin. Tot zover.
Oké, dank u wel voor uw bijdrage. Dan gaan we nu over naar de schriftelijke vragen van LRG. Gaat u gang, meneer Schellekes.
Ja, dank u voorzitter. Toen aan de orde kwam dat er toch nog een extra vergadering zou zijn over het onderwerp, ja, vonden wij dat we ook nog wel wat extra informatie wilden krijgen van hoe dit ook heeft kunnen gebeuren. En hoe dat in de toekomst misschien voorkomen zou kunnen worden. Ik heb 2 korte vragen. Eerste vraag. Is er een inwerkprogramma voor nieuwe wethouders? En zo ja, kan worden aangegeven hoe dat eruit ziet. En tweede vraag. Zijn processen beschreven met daarin opgenomen welke stappen moeten worden genomen en wie op welk moment beslissingen neemt? Dit in het bijzonder voor het proces van vergunningverlening. Dat waren de vragen die ik al schriftelijk zijn doorgestuurd naar het college.
Dank u wel, meneer Schellekes. Burgemeester.
Dank u wel, voorzitter. Fijn dat we even mondeling in de gelegenheid zijn om die vragen te beantwoorden. Want nee, er is geen vast inwerkprogramma voor nieuwe wethouders. Het is natuurlijk wel zo dat die worden ingewerkt. Dat is een beetje maatwerk, hè, afhankelijk van achtergronden van wethouders. En in ieder geval is er, en dat doen we altijd, sprake van een, wat wij noemen een warme overdracht. Hè. Dus de vorige wethouder die in 1 of meerdere sessies, uitgebreide sessies, de wethouder bijpraat over lopende dossiers en hoe zijn onze manieren en de voetangels en de klemmen die er rondom bepaalde dossiers zijn. Hè. Dus dat noemen we de warme overdracht. Uiteraard vindt in de eerste week en weken, maar dat gaat allemaal heel snel, kennismaking met de afdelingshoofden waar de portefeuillehouder mee te maken heeft. En kennismaking is niet alleen persoonlijke kennismaking, maar is natuurlijk ook een toelichting op hoe is de werkwijze, maar ook de vraag aan de wethouder, hoe wil je het hebben? Dit zijn we gewend, dit is onze suggestie. Dus dat is ook wat gebeurt. Er vindt dus een toelichting op de processen en de procedures plaats. Er is ook een toelichting op de inhoud van lopende dossiers. Niet alleen door de afdelingshoofd, maar ook door de betrokken ambtenaren. Die komen meteen mee. De wethouders worden bijgepraat over de lopende dossiers. Want het mag duidelijk zijn dat je springt natuurlijk in een rijdende trein. Er is een mogelijkheid om deel te nemen, als je dat zou willen, aan, laten we zeggen, een klasje voor wethouders. Hè. Er zijn bijeenkomsten, workshops voor beginnende wethouders. Daar kun je samen met collega's ook in gesprek over het wethouderschap. De do's en de don'ts komen daar voorbij. Dat is niet verplicht. Daar kun je gebruik van maken. Landelijke partijen bieden soms dat soort klasjes aan. Maar daarnaast heb je ook een wethoudersvereniging. En zijn er ook andere aanbieders van dat soort klasjes en workshops waar wethouders gebruik van kunnen maken op kosten van de gemeente. Het is dus geen verplichting. Het is een keuze. We adviseren wel om dat te doen. Daarnaast is het natuurlijk ook een verantwoordelijkheid van twee kanten. Hè? Dus dat wordt gebracht. Maar je mag van de wethouder ook verwachten dat hij vragen stelt. Dat hij, als je dingen niet weet, aanvullende informatie vraagt naar behoefte. Het is wel zo, we hebben het natuurlijk binnen het college over gehad. Van wat hebben wij hier nou, wat gaat hier mis? Ja, we hebben toch geconcludeerd dat er misschien te makkelijk van uit wordt gegaan dat wethouders, je begint, zeg maar, staatsrechtelijk zijn bevoegdheden kent. En dat het misschien wel goed is om in ieder geval standaard wel even die formele positie van de wethouders nog eens eventjes onder de aandacht te brengen. Wat meer de staatsrechtelijke kant, want daar is het natuurlijk nu fout gegaan. Hè? Ik zeg wel eens in het college, wethouder alleen is niks, klinkt een beetje plat. Maar het gaat natuurlijk om de verantwoordelijkheid van het college als collectief, dat weten we. En dat is iets wat misschien goed is om dat toch eens heel erg te benadrukken. En we hebben met elkaar afgesproken van we moeten in het bod, we hebben een been op tafel overleg. Eén keer in de zoveel tijd zitten we als college, staan we wat langer stil bij bepaalde dossiers of sparren we met elkaar over bepaalde onderwerpen. Om daar misschien nog wat specifieker, zeker in het eerste jaar, met de nieuwe wethouders ook te sparren over, nou, hoe zit je in je rol, lukt het een beetje met je taken. Dus even intervisieachtig met elkaar bezig te zijn. Dus dat hebben we gezegd, dat daar kunnen we denk ik wat meer mee. Dus in die zin is uw vraag zeker terecht van kijk daar nou eens even naar. En dat hebben we op deze manier gedaan. Misschien de tweede vraag. Of de processen rondom die vergunningverlening beschreven zijn en opgenomen is, welke stappen moeten worden genomen en wie op welk moment de beslissingen neemt. Nou, daar is natuurlijk de vorige keer, is daar al in ieder geval voor wat betreft deze onderhavige casus al uitgebreid over gesproken. Hè. We hebben dat natuurlijk uitvoerig al beschreven in de antwoorden die gegaan zijn. De eerste vragenlijst van de antwoorden die we op 23 januari, meen ik, hebben gegeven aan D66. Maar in meer algemene zin is het wel zo dat de processen rondom vergunningverlening natuurlijk goed zijn beschreven. Die staan op papier. Maar dan gaat het meer over de volgorde van de stappen die ambtelijk gezet moeten worden. Volgorde die ook meegegeven wordt aan mensen die een vergunning aanvragen. Dat is allemaal nauwgezet beschreven. Die zijn er gewoon bekend. Maar dat is nog iets anders dan een proces waarbij, zeg maar, de wethouder een rol heeft. Wat daar gebeurt is, en dat hebben we de volk ook al aangegeven, er is wekelijks is er een overleg, dat noemen we een portefeuillehoudersoverleg, tussen het afdelingshoofd VVA in dit geval, dossier afhankelijk vergezeld door ambtenaren. Dus iedere week worden daar dossiers besproken. En dan gaat het met name om de wat meer grotere plannen, de plannen die, of de dossiers die politiek gevoelig zijn of gevoelig voor de omgeving, hè? Waar een omgeving misschien last van gaat krijgen. En plannen waaraan we geen medewerking gaan verlenen. Want dat zijn natuurlijk al met al de dossiers. Kijk, niet alle dossiers, kleine dossiers, niet, komen daar niet voorbij. Want dat zou gewoon veel te veel zijn. Maar het zijn met name de dossiers die ik net noem. En die worden besproken iedere week voortgang. Over en weer een gesprek. De mandaatnota's worden daar besproken. Hè? Dus dat kan wel met mandaat door een afdelingshoofd getekend worden. Maar dat wil niet zeggen dat als het gaat om dit type dossiers, dat ze niet besproken worden met de wethouder. En dat hij daar niet een akkoord op moet geven. Dat is wel de lijn. En de bedoeling is dan wel door die wekelijkse frequentie, en dat is echt wel veel, hè, er zit een soort regelmaat in, dat een bestuurder, een wethouder ook in de positie is om te sturen op die dossiers. Ja, en het is een beetje dossier afhankelijk van of dat, er zijn wel van die dossiers waar een soort dynamiek op komt, dat het bij wijze van spreken iedere dag even geschakeld moet worden. Dat laat zich niet zo makkelijk vatten in een proces. Maar ik verzeker u dat de frequentie waarmee betrokken ambtenaren en afdelingshoven die contact hebben met hun bestuurders, absoluut mogelijk maakt om als bestuurder ook echt een dossier te volgen en bij te sturen en bestuurlijk de regie te hebben waar je dat wil. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Meneer Schellekes, is hiermee uw vraag afdoende beantwoord?
Zeker. Goed om te horen ook dat er ook vanuit het college wat lering wordt getrokken. En ik wil dat naar de staatsrechtelijke, dat wat goed wordt uitgelegd in ieder geval. Want zoiets als dit moeten we niet meer krijgen. Dank u.
Oké, dank u wel. Dan wil ik eigenlijk vragen of hierbij de vragen van de raad afdoende zijn beantwoord. Oftewel, of wij dit dossier hierbij kunnen sluiten. Ja, oké, dank u wel. Dan gaan we door naar het volgende agendapunt, agendapunt 4. Bespreekpunt LNG bouwopslagloods. Ook hier staat een half uur voor en dat betekent dus dat wij tot 9:45 de tijd hebben. Door Mark Verhoeven van Lijst Riel Goorle is verzocht om agendering van een onderzoek naar mogelijkheden van een bouwhal. In deze oordeelsvormende vergadering wil hij graag verkennen hoe de andere fracties in de gemeenteraad hierover denken. Op basis van de behandeling wil hij inschatten of over dit onderwerp in een volgende besluitvormende raad een motie wordt ingediend. Graag geef ik even het woord aan Mark Verhoeven. Gaat uw gang.
Dankjewel, voorzitter. Voorzitter, op dit moment beschikken we in Goorlen en in Riel over een rijk en divers verenigingsleven, welke met recht ook wel het cement van onze Goolse en Rielse samenleving genoemd kan worden. Er is ons te horen gekomen dat er echter een grote behoefte bestaat bij verschillende verenigingen aan een vaste ruimte om bijvoorbeeld materiaal op te slaan en decors of carnavalswagens te bouwen. Met uitzondering van de periode 2010-2015 hebben we in onze gemeente ook nooit zo'n gezamenlijke ruimte gehad. En helaas heeft men toen, vanwege bedrijfseconomische redenen, die ruimte moeten verlaten. Pogingen in de tijd van de raad en het college hebben toen niet geleid tot het vinden van een nieuwe ruimte. Door het ontbreken van een geschikte ruimte zijn ondertussen, als we het hebben over de carnaval, meerdere verenigingen gestopt met het bouwen van praalwagens. Erger nog, op de afgelopen carnaval was er slechts één groep die een praalwagen ten toon heeft gesteld, omdat er gewoon niet meer ruimte was. Als we dan gaan kijken naar de situatie in Goorlen en in Riel met betrekking tot de carnaval, is de tendens in beide kernen exact hetzelfde. Dus ook in Riel speelt hetzelfde probleem. Met betrekking tot de opslag van materialen worden er op dit moment ruimtes gehuurd door de diverse verenigingen. Dit kost men jaarlijks veel geld. Maar daarnaast hebben ook enkele theatergroepen aangegeven behoefte te hebben aan een ruimte waar zij materialen kunnen opslaan en waar zij eventueel decors kunnen bouwen. Eigenlijk kan gesteld worden dat de verenigingen afzonderlijk niet bij machte zijn om zich voor een langere tijd aan een ruimte te binden. Hierdoor zijn zij veel tijd kwijt met zoeken naar een geschikte ruimte waar zij na een verloop van een bepaalde tijd ook weer moeten vertrekken. Door het oplossen van deze huisvestingsproblematiek zou het voor de vereniging weer mogelijk moeten worden om zich te richten op een kerntaak waarbij huisvesting een bijzaak wordt. Daarnaast is er in tegenstelling tot in de eerder genoemde periode nu ook de kans omdat meerdere groepen zich ook actief al bij de politiek gemeld hebben om er een multifunctionele ruimte van te maken. Waar het in de tijd met name ging over de carnaval en het kindervakantiewerk hebben zich nu dus ook bijvoorbeeld theatergroepen, de Stichting Sinterklaasshow actief gemeld, maar er zijn ondertussen meer verenigingen bij mijn weten. Graag verneem ik van de overige fracties of zij zich herkennen in het schets probleem en of zij de roep om opnieuw een onderzoek uit te laten voeren steunen. Middels een motie zou ik dan het college willen oproepen om een onderzoek uit te laten voeren waarin duidelijk moet worden voor de gemeenteraad welke behoefte er precies is en welke mogelijkheden er zijn. Daarnaast moet het ook helder worden voor de gemeenteraad wat de verenigingen zelf samen met de middenstand kunnen organiseren en welke facilitering nodig is vanuit de gemeente. En daarbij zeg ik nadrukkelijk facilitering, want ik wil niet voorselecteren op aantal euro's, maar dat juist zo breed mogelijk houden. Dat was het zo, voorzitter. Dank je wel.
Dank u wel, meneer Verhoeven. Wie mag ik hier het woord over geven?
Mag mij ook het woord geven, voorzitter.
Ja, oké. Okay. Ik ga daar beginnen. En als ik iemand oversla, laat het even weten. Mevrouw Van Neerven, gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. De vraag die ik meteen krijg is van hoe ziet de heer Verhoeven de rol van de gemeente eigenlijk? Want ik hoor dat het gaat om een motie om een onderzoek in te stellen. Dat moet een overzicht geven van mogelijkheden. Maar voor mij is er dan nog geen oplossing gevonden. Hè? En welke rol van de gemeente ziet u daarbij dan? Dat was mijn vraag voor nu.
Dank u wel, meneer Verhoeven.
Dank u wel, voorzitter. De rol van de gemeente in deze zie ik eigenlijk als een driehoek. We hebben de ene kant het verenigingsleven, de andere kant ook een stukje middenstand. En daarna hebben we natuurlijk de samenleving die we hier ook als politiek hebben. Het hoeft niet zo te zijn dat de gemeente uiteindelijk hiervoor opdraait, maar die drie pijlers die moeten samen tot een oplossing komen. En op dit moment neemt niemand het voortouw. En ik zou graag zien dat we hier vanuit deze raad het voortouw nemen voor wat ik toch wel vind een roep vanuit de maatschappij. Wat daar dan de uitkomst van is, want u heeft terecht, hè? Op het moment dat we een onderzoek hebben met resultaat, hebben we nog geen oplossing. Ja, daar wil ik niet op voorselecteren, dat wil ik eerst het onderzoek op afwachten.
Dank u wel. Mevrouw Van Neerven, ja? Korte aanvullende vraag.
Ja, ik denk dan wel aan dat wat we een tijdje terug hier ook een keer hebben gezegd. Ik ben dan bang dat weer gaat ontstaan wie A zegt moet ook B zeggen. Als je dan inderdaad samen met de gemeente, die dan misschien een karttrekkersrol gaat vervullen, een onderzoek gaat doen, hè, wat leidt tot een overzicht van mogelijkheden, dan kan het dus zo zijn dat men gaat verwachten dat de gemeente daar een actieve rol in gaat spelen. En daar ben ik van mening over dat we daar heel voorzichtig in moeten zijn. om maar niet te zeggen dat we dat niet moeten doen. Maar dat is al invulling.
Dank u wel. Dan gaan we even kijken naar de volgende vraag. Dat was meneer De Laat. Gaat u gang.
Ik steun het voorstel van de heer Verhoeven om het college op te roepen om het een en ander te onderzoeken. En wie A zegt moet B zeggen, ben ik niet met mevrouw Nevers eens. Kijk, als daar een bedrag uitkomt van €1 miljoen per jaar, ik noem maar iets, dan zullen wij daar geen ja tegen zeggen. Maar als hij gewoon binnen de perken blijft. Ik moet zeggen, ik heb een deel van de opdracht gezien en ik was niet echt razend enthousiast als ik dat vergelijk met de opdrachten van 20 jaar geleden. En ook omdat er een aantal andere verenigingen zijn die ook een schreeuwend gebrek hebben aan ruimte. Ik denk dat wij als gemeente daar goed een voortrekkersrol in kunnen spelen om te onderzoeken wat er mogelijk is. En dat we dan misschien tot elkaar kunnen komen dat er heel veel mensen geholpen gaan worden. En hebben we in de toekomst vooruit kunnen en hebben we een aantal mooie evenementen bij krijgen in onze gemeente. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Mevrouw Kriens.
Ja, dank u wel. Wij ondersteunen dit initiatief van harte. Want we hebben het zojuist gehad over preventieve werking in het voorliggend veld, wat het in het jargon heet. Nou, en als we het hierover hebben, dan hebben we het niet alleen over papier-maché poppen, maar dan hebben we het ook over samenwerken. Jong en oud die samen een taak stellen en dat kunnen realiseren en dat kunnen laten zien aan de hele gemeenschap. Dus er zit veel meer voordeel aan dan alleen die pop die door de straat komt. En ik denk dat we dat als gemeente echt moeten stimuleren. Want het heeft allerlei voordelige voordelen volgens ons. Dat was het.
Dank u wel, mevrouw Kriens. Meneer Van den Brekel.
Dank u wel, voorzitter. Wij waren steunend initiatief ook. We zijn ook blij te horen dat er geen financiële beperkingen op liggen. Want dat zou het al flink beperkt maken. Dus... En wij hebben die signaal ook gehoord, dus wat ons bestaat steun, dus het wordt niet lang te duur vanavond.
Oké, heel duidelijk. Dank u wel. Mevrouw Vissers, ik maak even het rondje af en dan kom ik bij je terug.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij kunnen ons toch ook meer vinden in wat mevrouw Van Neerven net voorstelde. Ik vraag me ook af, meneer Verhoeven, misschien dat u dat weet. Ze hebben de verenigingen onderling ook al wel eens contact gehad om tot een oplossing te komen? Of is het gewoon ieder voor zich geweest tot nu toe? Want in feite is het een verantwoording van de verenigingen natuurlijk. Daarbij is er ook hier een kostenplaatje, mocht er al iets, een oplossing gevonden worden. En u zegt net, het is duur voor de verenigingen, maar dat zal het in de toekomst dan ook zijn. Want het zal toch niet de bedoeling zijn dat de gemeente dat gaat betalen. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw Vissers. Meneer Verhoeven, wilt u al reageren hierop, alstublieft?
Dank u wel, voorzitter. Hoe de verbanden exact tussen de diverse verenigingen zijn, daar kan ik nu wel eens iets over roepen, maar dat zou luchtfietserij zijn. Dus nee, dat weet ik niet. Ja, er zijn verenigingen die onderling contact hebben en er zijn er ook wel degelijk die onderling geen contact hebben. Natuurlijk is huisvesting op zichzelf een verantwoordelijkheid van elke vereniging zelf. Maar als we gaan kijken, we ondersteunen heel veel verenigingen in onze gemeente met een facilitering om hun sport bijvoorbeeld uit te oefenen. De vraag is inderdaad terecht, hoe ver wil je die verantwoordelijkheid bij de gemeente leggen? Daarom dat ik ook oproep van, maak nou eerst eens duidelijk wat die verenigingen en de middenstand zelf kunnen dragen. En wat blijft er dan nog over wat we als gemeenschap daaraan zouden moeten doen? En daarmee dat ik nadrukkelijk ook zeg facilitering en er niet gelijk ook euro's aan wil koppelen. Dat zou het wel heel makkelijk maken. Ik ben het met u eens, daar ligt een gedeelde verantwoordelijkheid. En laat eerst de vereniging en de middenstand zelf ons nou eens zien. Wat kunnen wij en waar kunnen wij dat nou niet? Misschien is dat een renteloze lening. Misschien is dat een stuk grond in erfpacht. Misschien kunnen zij het helemaal zelf. Dat zou natuurlijk mooi zijn. En dat ze alleen nu eigenlijk van de grond getrokken moeten worden, de plannen. Dat wil ik graag zien eigenlijk terugzien in een onderzoek.
Dank u wel. Dan gaan we naar de heer Sperber.
Ja, dank u wel, voorzitter. De CDA-fractie heeft in het verleden al vaker dergelijke oproepen gedaan. Ook voor de tijd voordat ik in de fractie zat. Maar wij staan zeer sympathiek tegenover deze motie. We begrijpen de aarzeling die er naar voren komt als het over de kosten gaat. Maar aan de andere kant is het natuurlijk wel zo... Het hoofdonderwerp is toch de carnavalsvereniging wat op de lijst van UNESCO staat voor immaterieel erfgoed. Waarbij je toch zeker moet erkennen, zoals de heer Verhoeven het heeft over sportverenigingen en dergelijke die in de landen overal gefaciliteerd worden, is specifiek in het zuiden van het land carnavalsverenigingen eigenlijk behoren tot dezelfde orde van grootte. Dat wil niet zeggen dat wij staan te trappelen dat de gemeente allerlei dingen zelf organiseert en ook zelf gaat betalen. Ik denk wel dat het goed is dat het vliegwiel wordt aangedreven door de gemeente. En ik denk ook dat het goed is als wij als gemeente, en zeker als we dan ook naar die andere culturele uitingen kijken die hierbij betrokken worden in deze motie, waar ik me levendig kan voorstellen of dat dan jeugdvakantiewerk is, of het zijn toneelgroepen waarbij er hier een paar genoemd worden die best nog op een hoog niveau acteren ook. Dat je die dingen daarin mee kunt nemen, dan denk ik dat je dan op het kostenaspect zou moeten kunnen zeggen van nou, vele varkens maken de spoeling dun en dan is het misschien ook voor verenigingen wel op te brengen om tot een oplossing te komen waarbij ze wel zelf de bijdrage leveren en dat we het over een bepaalde periode van tijd kunnen helpen en maar het wel terug zien vloeien in de gemeentekas.
Dank u wel. Dan gaan we even terug naar mevrouw Van den Hout. Gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. D66 wil ook wat terughoudend acteren in deze vraag. Wij vinden het ook vooral een verantwoordelijkheid van de vereniging zelf om daar het initiatief in te nemen. Er wordt verwezen naar andere activiteiten rondom vrije tijd. En volgens mij hebben wij ook in de begrotingsgesprek afgesproken dat er iets van een cultuurnota zou komen. Of een stukje natuurlijk cultuurbeleid. En mogelijk kunnen we daar dan ruimte maken voor een stukje beleid. En kun je kijken wat je daar eventueel aan middelen of faciliteiten vanuit de gemeente zou kunnen gaan organiseren. Dus onderzoek, laat vooral de verenigingen daar mee aan de slag gaan. En wellicht een vraag richting wethouder om als er cultuurbeleid aan de orde komt, om daar dit aspect ook nadrukkelijk in mee te nemen.
Dank u wel, mevrouw Van den Hout. Ik wil graag het college vragen of er iemand wil reageren hierop. Wethouder Swaans.
Dank u wel, voorzitter. Evenementen zit bij mij en carnaval en zeker de optocht is natuurlijk een evenement, ook in ons dorp. De heer Verhoeven en ik hebben vooroverleg gehad over hetgeen wat hij zojuist ingebracht heeft en wat oorspronkelijk bedoeld was als een initiatiefvoorstel. Ik heb toen tegen de heer Verhoeven gezegd, en dan duik ik meteen misschien de centen in, maar ik wil het toch even noemen, want het is bij diverse partijen ook aan de orde geweest. Ik heb toen tegen de heer Verhoeven gezegd, je komt eigenlijk op een hartstikke ongelukkig moment. De begroting staat knap onder druk en dat betekent in ieder geval dat het een kwestie moet zijn dat het de gemeente niets gaat kosten. En ook ten opzichte van allerlei andere situaties die je in het dorp hebt, moet je daar voorzichtig mee zijn natuurlijk. Het lijkt erop, meneer Verhoeven, als u een motie in gaat dienen, dan lijkt het erop dat die motie het gaat halen. Daar kan ik niet op vooruit lopen. Ik wil ten aanzien van het onderzoek eigenlijk ook nog wel kwijt dat we toch op dit moment met een probleem zitten in bezetting van afdeling ontwikkeling, waar een aantal mensen weggaan en die echt de handen vol hebben aan het werk. Dus het betekent als je dat onderzoek gaat doen, dat we dan niet een 1, 2, 3 voor de zomer wellicht nog een antwoord hebben. Ik voel dan eigenlijk best heel veel voor opmerking die een tweetal partijen gemaakt hebben, dat verenigingen zelf dat onderzoek ook zouden kunnen doen. Hè? En als de verenigingen met elkaar nou eens wat zaken gaan bedenken en dat weer bij de gemeente terugleggen, bij het college terugleggen, omdat u vindt dat we een vliegwielfunctie moeten hebben, dan zeg ik, dat zou mij erg goed passen. Maar ik ga uw motie gewoon afwachten. Alleen ik maak alvast twee opmerkingen. Eén over financiën, twee over mankracht, menskracht in dit geval, om het onderzoek te doen als u het volledig bij de gemeente neerlegt. En op zich is het een nobele gedachtegang. Heeft natuurlijk een flink artikel in de krant gestaan. Daar is natuurlijk ook grappend over gesproken met de sleuteloverdracht. Het college zal hier toch gezamenlijk heel erg goed naar gaan kijken. En ja, nogmaals, ik wacht uw motie af. Ik kan er niet op vooruit lopen, maar ik geef u in ieder geval 2 hints mee. Hou dat in uw achterhoofd. En neem het op de een of andere manier mee in uw gedachtegang als u een motie aan het schrijven bent.
Dank u wel, wethouder. U heeft uw punten duidelijk gemaakt, denk ik. Voordat ik terugga naar de heer Verhoeven, wil ik even vragen of er nog vragen en opmerkingen zijn vanuit de rest van de raad naar aanleiding van het verhaal van de wethouder.
Ja, mij.
Ja, meneer Van den Breekel, gaat u gang.
Nou ja, ik vind het eigenlijk een beetje zuinig dat hier over Frans wordt gesproken. Want het onderzoek moet nog plaatsvinden. En dan kunnen we kijken of het duur is of niet duur is. En wat we ermee gaan doen. En ik vind het ook een beetje, dit kan juist initiatieven, nieuwe initiatieven die nog niet bekend zijn in de gemeente, het ook stimuleren. Dus ik vind het eigenlijk een beetje jammer dat hier nou over de kosten wordt gedaan, terwijl het dan moet onderzocht worden.
Dank u wel, meneer Van den Breekel. Ja, meneer Van Oosterwijk, u heeft ook nog een aanvullende opmerking.
Ja, nou, ik herkende wel een en ander in wat wethouder Swaens zei. We hebben, als we hier praten over de Goolse democratie, hebben we allemaal de mond vol van de veranderende verhouding tussen burger en overheid. Als ik dan dit voorstel, nog niet een voorstel lees, hè, de motie in wording lees, dan denk ik, ja, dan doen we eigenlijk weer 2 passen terug. En ligt de bal weer volledig bij de overheid, in plaats van dat de overheid precies die faciliterende rol waar u in uw bijdrage wel over sprak, aanneemt. En ik vraag me oprecht af of dat wel een goed idee is. Omdat je daarmee, en dat heeft mevrouw Van Erven namens ons al betoogd, waarschijnlijk ook weer torenhoge verwachtingen schept. En daarnaast, ik vind het wel terecht dat de wethouder iets zegt over financiën, want ook een onderzoek doen is natuurlijk nooit gratis. Iedere uur dat iemand daar zit te schrijven kost gewoon geld. Heel eenvoudig. En zeker als je alle verenigingen, hè, daar stonden, en alle belanghebbenden daarover intensief wil spreken wat ze nodig hebben, dan ben je echt niet in een vrijdagmiddag klaar. Dus laten we nou niet doen alsof een onderzoek gratis is. Er is altijd geld mee gemoeid.
Daar heb ik ook niet
Dank
gezegd.
U wel. Mevrouw Kriens.
Ik vraag me af of het niet in de vorm van een burgerinitiatief zou kunnen of zo, dat ze wel ondersteuning krijgen via de gemeente, maar dat ze het zelf oppakken.
Dank u wel. Meneer Verhoeven, ik kom terug bij u en ik vraag mij af of we inderdaad of wij een motie van de LRG-fractie mogen verwachten.
Dank u wel, voorzitter. Gehoord hebbende mag u inderdaad een motie van onze kant verwachten. Ik zou wel graag nog even de mogelijkheid gebruik willen maken om te reageren op wat er net gezegd is. Een onderzoek is niet gratis meer van Oosterwijk, dat klopt. Maar een schriftelijke vraag is dan ook niet gratis. Misschien moeten we daar ook terughoudend mee omgaan. Dus het is een beetje kip-ei gaan vergelijken met welk middel wil je gebruiken. Of de vereniging het voortouw moet nemen of de gemeente en of we dan 2 stappen terug gaan, wat net door meerdere partijen eigenlijk min of meer geroepen is. Ja, kijk, als je in een driehoek zit, het is niet de vraag wie dan de eerste stap zet, maar die eerste stap moet een keer genomen worden. Dus je kunt ook naar elkaar blijven wijzen, je kan ook die eerste stap zetten. En je kunt van een vereniging die bijna louter, of eigenlijk gewoon louter op vrijwilligers vraagt, niet altijd verwachten dat zij een dusdanig totaaloverzicht hebben dat zij daar dan ook uitkomen. Dus onderaan de streep ontkom je er als gemeente toch niet aan om daar tijd aan kwijt te zijn. En dat was even de opmerking, voorzitter. En op uw vraag had ik zojuist denk ik al antwoord te geven.
Dank u wel. Dan zien wij de motie tegemoet. Dan gaan we naar punt 5 van de vergadering. Dat gaat over de randvoorwaarden Hoek Kalverstraat. Een korte introductie daarop. In november bleek dat een initiatief voor ontwikkeling van de Hoek Kalverstraat Tilburgseweg niet haalbaar was. Door Corné de Rooij van het CDA is toen gevraagd om met elkaar in deze vergadering van gedachten te wisselen over de vastgestelde kaders en randvoorwaarden die hiervoor liggen. Het college heeft een notitie toegestuurd waarin is aangegeven dat het college de voorkeur heeft voor een plan dat voldoet aan randvoorwaarden die door de raad zijn gesteld. Tot nu toe is het echter niet haalbaar gebleken. Een invulling van die hoek heeft volgens het college zonder meer de voorkeur boven een terrein dat, zoals nu, braak ligt. De randvoorwaarden en het wensbeeld zijn dan ook voor het college zeker niet in beton gegoten. Elk plan dat voorziet in een serieuze invulling van de hoek is voor het college bespreekbaar. Het college geeft aan dat als een dergelijk plan als principeverzoek wordt ingediend, het college dit plan zal beoordelen en de afweging via een raadsinformatie met de raad zal delen. Aan het einde van de behandeling van dit agendapunt hoop ik dat we kunnen concluderen of er in de raad ruimte is voor de aanpassing van de kaders. Graag wil ik nu het woord geven aan de heer Sperber namens het CDA dat om agendering heeft verzocht. Gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Zoals bekend zijn de eerste stappen in dit verhaal gezet door de heer De Rooij, maar die is verhinderd vandaag, maar uiteraard spreekt hij altijd namens de fractie van het CDA. Wij zijn blij dat het college zelf al aan het nadenken is geweest. Hoe kunnen we wel in plaats van waarom kunnen we niet? Want dat is toch altijd de kernvraag die wij er al een paar jaar proberen met z'n allen te stellen. We denken wel dat het lovenswaardig is om te zeggen, nou, als de kaders zoals we ze nu hebben, dat als die niet werken, dan zullen we moeten kijken waar we die kunnen versoepelen, oprekken, noem het zoals je wil. Ik denk dat wij daarvoor zijn. We willen daar wel even de voorwaarden bij stellen dat we, als we dat doen, we dat wel ook als raad zullen moeten vaststellen. Zodat je niet een soort wild toestand krijgt waarbij de raad later zegt, ja, maar dat was helemaal niet de bedoeling. U heeft nu wel heel veel vrijheid genomen. Er zijn dus een aantal punten waarin ik dan eventjes op zou willen inzoomen. En het gaat er vooral om dat we de discussie weer lostrekken. Dat we eigenlijk een beetje beginnen met de schone lijn, maar wel in ons achterhoofd wat nou eigenlijk de bedoeling was. Wat we met de center hebben beslotverrekening, het is al jaren geleden dat het restaurant en voormalig woonhuis dat daar stond, is gesloopt omdat er zo nodig iets moest komen. En het wordt onderhand tijd dat we daar iets mee gaan doen. Er is een tijdelijke invulling en die was mooi, maar die is al van begin af aan aangegeven tijdelijk te zullen en willen zijn. Als ik een paar punten mag aanhalen, voorzitter, dan is een van de punten die van belang waren, is de hoogte van het gebouw wat er zou moeten komen. Er is ooit een plan geweest van Jacques de Brouwer die een tekening had gemaakt met een soort toerachtige constructie die heel transparant was. En die eigenlijk een beetje zou kunnen zien als een soort markering van de hovel ten opzichte van de kerktoren van de Sint-Jan. Destijds was het CDA daar wel voor te porren, maar er waren veel partijen die al meteen bij het introduceren van het plan zoveel problemen zagen dat dat toen eigenlijk gauw terug in de bureau is.
Voorzitter, puntje van orde misschien, want ik heb de indruk dat de heer Sperber een heel lijstje van uitgangspunten gaat afwerken. Ik zou het prettiger vinden als we dat bijvoorbeeld punt voor punt zouden kunnen doen, dan kunnen we denk ik ook tot een gesprek komen. Want anders gaat er na zijn betoging met anders op reageren en dan wordt het brei, want het is best wel een lange lijst met mogelijke uitgangspunten die voor die hoek gelden. Is dat voor u?
Nou, laat ik even aan meneer Sperber vragen hoeveel punten hij heeft en dan daarvan...
Ik heb zelf even kijken, 1, 2, 3, 4 punten die ik daaruit heb gelicht. Uit het totale verhaal, want ik vind dat andere partijen natuurlijk net zo goed zelf met andere punten of andere nuances kunnen komen. Dat vind ik een normale zaak. Maar ik denk omdat de heer De Rooij in zijn notitie duidelijk aangeeft van wij hebben daar in ieder geval ideeën over, dat het ook goed is om die met u te delen.
Meneer Sperber, als ik dan mag voorstellen dat u de 4 punten gewoon... Ja. Kort achter elkaar doorneemt en dan kan de rest reageren. Gaat u gang.
Oké, nou wat betreft de hoogte. hebben wij voorlopig het standpunt dat het eigenlijk niet zo'n probleem zou zijn als het gewoon een stuk hoger wordt als die 15 meter die nou gehanteerd wordt. Omdat je dit ook als markeringspunt kunt maken en dat de zaak wel rendabel zou kunnen maken. We hebben het gehad over de parkeerkelder. Dat is iets waar we als CDA in ieder geval aan vast willen blijven houden. Omdat je maar één keer de kans krijgt om dat te doen. En dat is nu. En met de aantekening dan dat er in ieder geval, want daar komen vaste parkeerplaatsen natuurlijk voor die bewoners in. Maar dat er naast de openbare parkeerplaatsen er ook een voetgangersuitgang komt naar de Tilburgseweg. Wij willen dat graag stevig handhaven. De bestemming van de plint, daar kun je vraagtekens bij zetten of daar wel detailhandel in moet plaatsvinden. Omdat hier in het winkelcentrum toch, ook al is het overal in het land ook dat probleem, wij hebben het probleem ook. Dat er veel leegstand is in het centrum.
Voorzitter, mijn interruptie.
Ik wil graag meneer Sperber zijn vier punten laten maken en daarna gaan we daarover verder. Dank u wel.
En dan zou je dus kunnen kijken naar het in het verder denken naar het herbestemmen van panden in de Hovel een beetje te reshuffelen. In dat kader zou je dat mee kunnen nemen. En daarnaast is dan het punt van de sociale woningbouw. Dat is het vierde punt. Wij denken dat er in de omgeving en in de centrumontwikkeling op redelijke termijn mogelijk moet zijn om alternatieven te vinden voor sociale woningbouw. Ook binnen het centrum en binnen loopbare afstand. En dat je dan het niet per se in dat gebouw ook sociale woningbouw zou moeten hebben, waarmee je daar juist gebruik van moet maken om daar een flinke boost te kunnen krijgen en daar gewoon duurdere appartementen te bouwen, waardoor we een stukje verder op sociale woningbouw kunnen brengen.
Dank u wel, meneer Sperber. Dan ga ik nu vragen aan wie van de fracties hierop wil reageren. Even kijken. Iedereen. Ik ga weer hier beginnen met de heer Schellekes dit keer. Gaat u gang.
Dank u, voorzitter. LRG heeft in het verleden ook qua hoogte, daar was LRG toen geen voorstander van. Wij willen op dit moment ook niet vasthouden aan nu die vijf bouwlagen die worden genoemd. Als het om daar iets van de grond te krijgen of om iets, dat er iets gebouwd gaat worden. Als het dat zes of zeven worden, die mogelijkheid die zou er moeten zijn. En ook qua parkeerkelder, daar is LRG in het verleden ook niet... niet altijd zo voor geweest. Maar wij denken toch dat als je iets gaat bouwen op dat dan het moment is ook om een parkeerkelder te doen. En ook met een uitgang richting Jan van Bezouw. Om dat ook mogelijk te maken. Verder, ja, detailhandel, dat is ook al genoemd, hoeft niet. Het puntje over de sociale woningen, want dat zie ik eigenlijk niet terug in de randvoorwaarden, die al gelden. Er wordt wel uitgangspunt bouwen naar behoefte, wordt genoemd. Wij denken zelf ook dat het niet allemaal hetzelfde type appartementen zouden moeten zijn, maar dat er wel een soort van mix zou moeten zijn. Maar of dat nou specifiek sociale woningbouw is, dat ja, ik zie het ook niet terugstaan in de kaders die er nu al zijn. Dus ja, we willen inderdaad meer ruimte geven. We vinden het belangrijk dat daar iets gebouwd gaat worden. Dank u.
Dank u wel, meneer Schellekes. Meneer van Oosterwijk.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil bij vier punten even stilstaan. De bouwhoogte. We sluiten ons een beetje aan bij wat zowel de heer Sperber als de heer Schellekes zegt. Liever dat daar iets gebouwd kan worden dat dan twee verdiepingen hoger moet zijn. Dan dat het nog 15 jaar onbebouwd blijft. Want dat is inmiddels iedereen een doorn in het oog. Anders dan wat de heer Sperber zei, zouden wij toch wel graag zien dat daar in ieder geval enige ruimte is voor sociale woningbouw. Natuurlijk moet je ook de relatie zien met andere woningbouwlocaties in het centrum. Wij denken dan bijvoorbeeld aan de Wildert locatie. Maar we zouden ook wel graag zien dat daar op deze locatie een plek voor is. Zeker als je 1 of 2 lagen hoger zou kunnen gaan, dan moet dat mogelijk zijn, denken wij. De plint, bebouwing, dus de onderste verdieping, de begane grond. In tegenstelling tot wat de heer Sperber zei, daarover wil ik interrumperen. Geven de randvoorwaarden juist niet aan dat er detail aan moet komen. Er staat in het integraal ontwikkelingsplan dat dat er juist niet moet komen, omdat er al leegstand is op de hovel. Daar sluiten wij ons bij aan. Wat ons betreft zijn de andere functies die daar genoemd worden. Ik kan het college die nog steeds wel verkennen. Dan heb je het over maatschappelijke functies, horeca. Maar wat ons betreft zou ook wonen tot de mogelijkheden kunnen behoren. Dus daarmee wordt het uitgangspunt dat het een functie moet zijn die loop genereert, zoals het in het ontwikkelingsplan staat, wellicht verworpen. Parkeren, derde punt. Wat ons betreft zou je het parkeren op eigen terrein kunnen nuanceren, maar dat kun je alleen doen als je nadenkt over een parkeeropdracht voor het hele centrum. Het is natuurlijk niet alleen die locatie waar mensen moeten parkeren, niet alleen de mensen die daar wonen, niet alleen mensen die op de Hovel zijn, maar ook mensen die op Jan van Bezouw, of in het Jan van Bezouw moeten zijn. Als je de hele parkeeropdracht voor het centrum in ogenschouw neemt, zou je ook wellicht op andere plekken, en dan kijken we weer richting de locatie die wilde, toe kunnen met parkeerplaatsen. Maar natuurlijk zul je altijd moeten voorzien in de parkeerbehoefte die in het centrum is. Dus die escape zien wij wellicht voor die parkeerkelder. Maar dat is dan ook de enige. Tot slot, en dat punt is nog niet genoemd. Toen we gesproken hebben over, en ik moet even terugdenken wanneer dat was, over een autovrij kloosterplein. Toen is ook gesproken over deze locatie en over het mogelijk maken van fietsparkeren op die plek. Bij de herontwikkeling van deze hoek en bij de herinrichting van de Tilburgseweg zou rekening gehouden worden met het verplaatsen van fietsparkeren, wat nu bij het Kloosterplein gebeurt, dus bij Flanders eigenlijk voor de deur, naar een oplossing op deze hoek. Dat staat logischerwijs natuurlijk niet in het herijkte integraal ontwikkelplan, logisch, want dat is van eerdere datum. Maar dat zouden wij als randvoorwaarde nu wel extra mee willen geven als we spreken over een ontwikkeling van deze locatie, voorzitter.
Dank u wel.
Dat was het.
Dank u wel, meneer Van Oosterwijk. Ik ga door naar mevrouw Van den Hout. Gaat u aan.
Ja, dank u wel, voorzitter. D66 is ook wel, staat ook wel open voor het aanpassen van eventuele kaders. Om te kijken of dan het eenvoudiger wordt om daar een ontwikkeling mogelijk te maken. We waren natuurlijk niet bij de eerdere plannen betrokken. We zien dat er is een herijking geweest van het IOP in 2016, maar de oorspronkelijke plannen zijn al redelijk oud. En we spraken tegenwoordig ook heel veel over duurzame oplossingen. Dus daar willen wij eventueel wel wat voor teruggeven. Kijkend naar de hoogte van de bouw. Wij zijn niet voorstander van om heel erg hoog te gaan. Dus wij willen het eigenlijk zo laag mogelijk houden. En daarbij sluiten we eventueel aan bij de plannen van PAG om de plint niet voor detailhandel te gebruiken, maar ook voor woningbouw bijvoorbeeld. We hebben ook een idee van als je daar parkeerruimte wil creëren, initieel is het beter om de parkeerbehoeften in het hele centrum daarvoor te bekijken. Je zou kunnen bedenken dat de parkeergarage niet helemaal onder de grond zit, maar half onder de grond, half boven de grond. Dan kun je spelen met ruimte. Maar kijkend naar duurzaamheid en het verkeer, naar de toekomst gaan we wellicht meer naar elektrische auto's, deelauto's, zelfrijdende auto's. Hebben we wel al die parkeerbehoeften nodig? Dus je zou daar eventueel zeg maar minder parkeermogelijkheden kunnen maken voor de bewoners. Je zou ook kunnen denken aan bijvoorbeeld deelfietsen, elektrische fietsen, dat soort dingen. Dus dat je op andere manier met je vervoer en je bereikbaarheid richting centrum om kunt gaan. En als we helemaal een gek plan op tafel kunnen leggen, wellicht kun je een parkeergarage onder het Kloosterplein maken. Bijvoorbeeld om de parkeerdruk bij het Jan van Bezouw op te lossen en een stuk parkeerdruk bij het centrum op te lossen. En dat kost ook heel veel geld, maar dat lost wel wellicht heel wat op.
Dank u wel, mevrouw Van den Hout.
Goed. Wij
was nog niet.
Nou ja, in ieder geval dat we aansluiten bij in ieder geval de woonbehoefte. Hè, dat lijkt ons erg van belang. En dat is ook de grootste behoefte die er is volgens mij. Dus laten we daar vooral bij aansluiten. En sociale woningbouw, ja, laten we daar kijken of daar wel ruimte voor kan zijn op die locatie ook. Zeker niet alleen voor jongeren, maar ook voor ouderen. Hè, daar ligt die woonbehoefte vooral. Dus tot zover.
Dank u wel. Meneer De Laat.
Dank u wel, voorzitter. Ja, wij zijn geen voorstander van het aanpassen van de kaders. Als ik even terugga in de geschiedenis. Het stuk grond is 4-5 keren van eigenaar verwisseld. Vandaar dat toen de woningstichting met een plan kwam, dat de heer Sperber net noemde, die toren van de Brouwer. Volgens mij hebben er nooit zoveel ingezonden brieven in het Goolse Belang gestaan als destijds, meneer Sperber, van de mensen die erop tegen waren. Dus vandaar dat wij blijven vasthouden aan die hoogte van 15 meter. Mocht er een projectontwikkelaar zijn die het geld ervoor over heeft om daar iets te gaan bouwen, dan zal er waarschijnlijk onder de grond ook iets moeten komen voor een aantal parkeerplaatsen. En ik kan me voorstellen, omdat er maar eenmalige kans is, dat wij dan als gemeente zeggen van de uitbreiding ervan komt voor de kosten van de gemeenschap. Maar in principe, bij degene die daar gaat bouwen nodig heeft, moet je uit zijn eigen zak bekostigen en niet door met geld van de gemeenschap. Wat er in de plint moet komen door detailhandel of horeca of woningen, ik denk dat het gewoon aan de projectontwikkelaar is. En de heer Sperber had ook over sociale woningbouw. Wat ons betreft moet er geen heel luxe iets worden, alleen voor de mensen is met een dikke portemonnee. Ook de gewone Goolse arbeider moet er ook kunnen gaan wonen. Tot zover.
Dank u wel, meneer De Laat. Mevrouw Kriens.
Dank u wel. Even over die hoogte. Inderdaad zijn wij ook geen voorstander van een torenhoog gebouw. Maar als je die plint inderdaad voor bewoning zou kunnen gebruiken, dan is dat misschien ook niet nodig. Wij willen graag een mix van, dus niet alleen een soort West Point waar alleen hele rijke mensen kunnen wonen, maar gewoon een mix van verschillende woningen en wonen naar behoefte of bouwen naar behoefte. Dat het laatste rapport wat daarover is verschenen, dat hield nauwelijks rekening met twintigers. Starters die ook veel behoefte hebben aan een huis. Dus ik zou zeggen, neem vooral ook die twintigers daarin mee en bouw daar gewoon kleinere studio's voor. Wellicht hebben ze ook geen auto, dus is die parkeerbehoefte voor hen ook minder relevant. Maar maak er in ieder geval een soort mix van, zodat mensen van alle leeftijd ook samenwonen. En dat je niet weer een soort bejaardenappartementencomplex krijgt. Dus dat zijn een beetje onze gedachten daarover.
Dank u wel, mevrouw Kriens. De heer Van der Brekel, mevrouw Eikelboom, nee. VVD, mevrouw Vissers.
Dank u wel, voorzitter.
Oh, sorry, ik dacht dat ik u nee zag.
Pol, inderdaad.
En toen zei ik mevrouw Eikelboom en toen dacht ik dat u ook.
Ik reageerde omdat u zei meneer Van der Brekel.
Oh, excuseer, vergis ja? Je. Gaat uw gang.
Ja, dank u wel. In de inleiding van dit onderwerp werd gezegd dat het om een braakliggend terrein gaat. En dat wil ik toch wel even rechtgezet hebben. We weten allemaal dat daar door vrijwilligers een tuin is aangelegd, een openbare tuin. En dan vind ik het van weinig respect getuigen als je dan zegt van het is een braakliggend terrein. Bovendien heeft die tuin een sociale functie. Begin van deze avond hadden we het over de doorontwikkeling van het loket en toen werd ook gesproken over ontmoetingsplekken, hoe mensen elkaar gaan ontmoeten die elkaar zouden kunnen helpen. Ik kan u zeggen dat in de tuin mensen elkaar daar heel makkelijk ontmoeten. Het is namelijk een doorgang van de Kalverstraat naar het Kloosterplein. En de mensen die door de tuin lopen, die staan heel gemakkelijk stil en vertellen dan zomaar spontaan hun levensverhaal of hun problemen. En dan blijkt dat een luisterend oor of een briefje met een telefoonnummer van bel Marietje of Klaasje eens een keer over dit onderwerp, dat dat al wonderen verricht. Dus dat wil ik even gezegd hebben en daarom heeft de SP ook wel heel veel waardering voor die plek en vinden we het eigenlijk jammer als daar een hoge flat zou komen. Kom ik nu even op de randvoorwaarden. Daar willen wij niet te veel aan sleutelen. Er zal zeker een parkeerkelder moeten komen, want we zien de laatste tijd dat de parkeerdruk in het centrum al enorm toeneemt. En of dat nou een elektrische auto is of een auto zoals we die nu kennen, die hebben toch ruimte nodig om te parkeren. Dus die parkeerkelder, die moet wat ons betreft blijven. De invulling van de plint, wij denken dat er niet zoveel behoefte is aan invulling van commerciële activiteiten of maatschappelijke activiteiten. Dus dat zou inderdaad anders ingevuld kunnen worden. Dan de hoogte. Wij willen wel vasthouden aan de randvoorwaarden die daar nu voor gesteld is. We moeten niet vergeten, als we daar gaan bouwen, bouwen we zeker voor de komende 80 jaar of langer. En het is bovendien een heel prominente plek in het centrum. En wat iemand eerder al opmerkte, toen er lang geleden een plan was voor een woontoren, was daar ontzettend veel kritiek op. Dat is naar mijn idee niet wat de inwoners van Goren daar graag zien verschijnen. Dus die hoogte van 5 lagen, daar willen we aan vasthouden. En wij zien graag dat dat ook trapsgewijs afloopt naar minder woonlagen. Dan een belangrijk punt voor de SP is sociale woningbouw. We zien telkens dat sociale woningbouw met allerlei excuses altijd doorgeschoven wordt. En we vinden het nu eigenlijk de hoogste tijd dat er betaalbare en goedkope woningen daar gebouwd gaan worden. En dan denken we met name aan de oudere mensen en ook aan jongeren, aan starters. Want we zien wel dat er veel senioren al in het centrum wonen. En het zou leuk zijn als er ook wat verjonging plaatsvindt. Dus wij willen graag vasthouden aan de randvoorwaarden die nu gesteld zijn. Tot zover.
Dank u wel, mevrouw Enkeleboom. Mevrouw Vissers.
Dank u wel, voorzitter. De VVD is van mening dat er wel een verhoging van het gebouw zou kunnen komen, omdat anders toch de angst bestaat dat er nooit iets gaat gebeuren op dat stuk grond. Dus grond zou er wel lagen bovenop mogen. Wat betreft de plint, daar zien wij detailhandel, maar ook kantoren of bijvoorbeeld tandarts of dat soort bedrijven zien wij daar wel zitten, want wij willen graag dat het een aanlokkelijk winkelgebied blijft, waardoor je ook rond kunt lopen eigenlijk door het centrum en niet onderbroken wordt door een hele hoop huizen. Daarbij is het ook nog zo, als we daar iets voor creëren, dan brengt dat ook meer op als dat we woningen zouden creëren daar. Een idee is ook nog om ook op de tweede laag iets van dienstverlening te creëren, waardoor het ook meer op zou brengen. Dat is een idee, dat is overigens geen must van ons. Wat betreft de parkeergarage, wij houden ook graag vast aan de parkeergarage. Ik heb wel even een vraag aan de wethouder, als dat mag, voorzitter. Volgens ons is er ooit een bedrag vrijgemaakt voor bij te leggen bij de parkeergarage, toen we het hadden over het plan van Hest, zal ik het maar even noemen. En mijn vraag is eigenlijk of dat geld nog steeds beschikbaar zal zijn voor die parkeergarage. En dan wat betreft de sociale woningbouw, het zou mooi zijn als er iets kan worden gecreëerd wat ook betaalbaar is, als er ook sociale woningbouw zou kunnen komen. Maar dat is afhankelijk van de mogelijkheden of er dan wel of niet iets gerealiseerd kan worden. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Dan ga ik even kijken of de wethouder hier alvast op deze specifieke vraag kort wil reageren. En daarna misschien een algehele opmerking. Ja, gaat u gang.
Ik wil graag de vraag inderdaad beantwoorden, maar de vraag die net door de VVD-fractie is gesteld, dan wil ik toch eventjes kijken naar mijn linkerbuurman, voor u rechts. Want ik denk dat hij daar het beste antwoord op zou kunnen geven. Dan zal ik daarna de rest voor mijn rekening nemen.
Dank u wel, collega. Dat gaat wel lukken, de antwoord. Het is niet zo, mevrouw Vissers, dat we een apart potje gemaakt hebben. Er is dus geen reserve specifiek voor de parkeerkelder. We hebben in 2017 hebben we een belangrijke winstneming gedaan op de Boskus. En daardoor zaten we toen aan een positief resultaat van ongeveer 4,7 miljoen. We hebben toen besloten, nee, de raad heeft toen besloten, het college heeft het daar nu voorgesteld. De raad heeft toen besloten om 1,5 miljoen daarvan achter te laten in de grondexploitaties, in de algemene reserve van de grondexploitaties. En 3,1 miljoen, ruim 3,1 miljoen, toe te voegen aan de algemene reserve, omdat we die zo sterk mogelijk wilden hebben om eventueel dekking te kunnen hebben voor de parkeergarage als die er zou komen op de hoek. Als u nou zegt, is dat geld er nog? Dan zeg ik, nee, er is geen apart potje voor. Als je daar geld in zou moeten investeren, dan komt dat in dit geval uit de algemene reserve. En we hebben ook nog wat zitten in de algemene reserve grondexploitatie. Daar zit ook een bodem in van een paar miljoen. En daar zit nu 1,5 miljoen, hebben we er extra aan toegevoegd.
Dank u wel, wethouder.
Het geld is dan nog wel beschikbaar eventueel voor de parkeergarage, wethouder?
Nou ja, ik weet niet hoe het nu met de stand van het saldo bij de bank is. Maar ik neem aan dat er geld er nog wel is.
Dank u wel.
Ik bedoel uitgegeven kan worden aan de parkeergarage.
Dat is natuurlijk de vraag wat er straks gaat gebeuren. En ik neem aan dat u daar als raad dan ook nog iets over te zeggen hebt.
Mevrouw Vissers, bent u tevreden? Oké, dan wil ik graag het woord even geven. We hebben alle fracties gehoord. Hè? Het woord even geven aan de heer Schellekes, alvorens weer terug te keren bij de heer Sperber. Gaat u gang.
Ik dank u, voorzitter. We zijn eigenlijk wel blij met het debat. Anders hebben we in ieder geval een heel duidelijk signaal in dat gekregen van de eigenaar van de locatie. Dat een herontwikkeling van deze locatie binnen de gestelde randvoorwaarden eigenlijk onmogelijk is. Die informatie is met u gedeeld en dit is denk ik een vervolg op die situatie. De grootste bottleneck zat hem in de kosten van het parkeren. En zeker als je parkeren ziet als iets wat je gratis wilt houden, om daarmee de huidige praktijk voor te zetten. Ja, dat kost een parkeerplek. Het kost enkele tienduizenden euro's en dat verdien je dus niet meer terug. Dus als u vast blijft houden aan het verhaal van de parkeerkelder, dan is op voorhand al duidelijk dat een herontwikkeling door deze ontwikkelaar niet zal gebeuren. Want dat is gewoon financieel niet haalbaar. Ik wil vanavond geen uitspraak doen over wat dan wel haalbaar is, maar ik wil wel met u delen dat de grootste bottleneck het parkeren is. En als je daar bovenop dan ook nog gaat denken aan de onrendabele investeringen op het moment dat sociale woningbouw gaat plegen, dan wordt het helemaal een onhaalbare kaart. Dus ik ben blij met de discussie, maar ik kan u op voorhand meegeven dat een deel van de randvoorwaarden die u nu meegeeft de kans op welslagen eerder kleiner dan groter zal maken. Dus wij gaan graag in gesprek met de eigenaar van de locatie om te gaan kijken wat kan er dan wel. Maar het zal een heel erg lastig worden. Bovendien, als je vast blijft houden aan de parkeernorm en je wilt ook het gebouw gaan verhogen, dan zul je dus ook inderdaad ook meer parkeerplaatsen moeten realiseren. Dus dan loop je daarmee de kans dat het probleem eerder groter dan kleiner wordt.
Voorzitter, mag ik een verduidelijkende vraag stellen?
Meneer van Oosterwijk, gaat gaan.
Maar ik kan heel globaler, maar het is toch wel zo, hoop ik, dat als we een laagje meer toevoegen, dat een gunstig effect heeft op de exploitatie, zeg maar. Dus op de mate waarin het rendabel te maken is. Even los misschien van dat parkeerprobleem.
Nou, dat hangt ook weer vanaf wat voor soort woningen je bouwt. Als je inderdaad kiest voor kleinere woningen, maar je hebt daar wel dezelfde parkeernorm voor, dan zou het zelfs zo kunnen zijn dat een extra verdieping het gat eerder groter dan kleiner maakt. Want het rare is namelijk in het systeem, je hebt de parkeernorm en die is dus niet gerelateerd aan het aantal vierkante meters. Dus op het moment dat je gaat kiezen voor kleinere appartementen en wees met handhaving dat van de huidige parkeernorm, dan wordt het probleem eerder groter dan kleiner. Dus het is best een heel complex verhaal.
Dank u wel. Ik zag dat de heer Verhoeven ook een vraag had.
Eigenlijk, gezien de discussie net horend en de uitspraak van de wethouder, maar dan zijn we hier dus bezig met het zetten van randkaders voor die hoek, waarbij we dus eigenlijk vallen over de parkeernorm en de mogelijke parkeerdruk, terwijl we een goed half jaar, 9 maanden geleden ook gehad hebben over parkeren in het centrum. Zouden we daar dan ook niet eens die visie op moeten doen? Want wat mevrouw van der Hout zegt, ik zie dat overigens niet zo, maar het zijn zaken waar je rekening mee kunt houden. Op het moment dat wij nu zeggen we laten een parkeernorm los of we houden daaraan vast, dan heeft dat onherroepelijk gevolgen voor de huidige parkeergarage hier, het Oranjeplein, 1803plein, etc. Dus wij kunnen die randvoorwaarden hier wel als het gaat over parkeren vast willen stellen. Als we daar geen goed beeld op hebben en ook geen visie voor de toekomst, dan wordt dat verdomd lastig.
Dank u wel, meneer Verhoeven. Kort reactie van de wethouder?
Ik zal het heel kort houden. De vraag is ook of je moet proberen het probleem wat er hier is, of je dat ook hier moet oplossen. Ik zou me zomaar voor kunnen stellen dat je probeert de discussie, laten we zeggen, te verruimen. Dus niet alleen te kijken naar deze locatie, maar ook te gaan kijken naar de toekomst van het winkelcentrum. En ook de vraag of je op termijn daar alle woningen en vooral alle winkels in dat nog verhuurd krijgt. Dus door ons alleen te focussen op deze locatie, denk je dat je zelf een aantal mogelijkheden ontneemt. Ik denk dat je er inderdaad wat meer integraal naar moet kijken. Dat zou dan ook mijn voorstel zijn om de vraagstelling wat te verbreden. Omdat ik denk dat je daardoor eerder een kans van een oplossing zou kunnen bedenken. Dan alleen alles te proberen te realiseren op deze redelijk beperkte locatie.
Dank u wel. Ik wil heel even een korte tweede rondje doen. En dan wil ik heel even afsluiten met naar de heer Sperber gaan om te vragen wat hij verder met het onderwerp wilt. Mevrouw van den Hout, u mag het woord nu.
Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben daar eerder ook al vragen over gesteld. Het feit dat het niet haalbaar is om te bouwen op die hoek, dat wordt vooral zeg maar geconstateerd door lijststromen en de projectontwikkelaar volgens mij. En volgens mij had de gemeente het idee van mogelijk moet daar wel een oplossing liggen. Jaren geleden, dat is inderdaad ook al gezegd, is daar iets gesloopt, want er moest zo nodig gebouwd worden. In hoeverre heeft de gemeente nou toch nog middelen om lijststromen, zeg maar, bijna te dwingen om daar gewoon woningbouw wel te plegen. Zij zijn eigenaar van die grond. We maken afspraken met lijststromen. Wat kunnen we daarin als gemeente?
Wethouder.
Nou, wat ik één ding en dat wel met zekerheid kan zeggen, we kunnen ze niet dwingen om daar te gaan bouwen. En zeker niet als we randvoorwaarden meegeven die ertoe leiden dat ze nog een keer geld mee moeten nemen, terwijl ze al heel veel hebben afgeschreven. Kijk, de risico hebben ze natuurlijk zelf genomen, maar wij kunnen ze niet gaan dwingen om iets te gaan bouwen wat zij niet willen of niet kunnen realiseren. Dus we hebben te maken met de randvoorwaarden die zij stellen, want zij zijn de grondeigenaar. En we hebben er eigenlijk zo de afgelopen maanden heel vaak met elkaar zitten rekenen van wat zou dan wel een oplossing zijn. Maar door vast te houden aan de parkeernorm en vast te houden aan de huidige hoogte, dan heb je een tekort. En dat loopt in de zeven cijfers.
Ja. Ik denk dat het inderdaad duidelijk is. Hè? Dat punt had hij eerder ook al gemaakt. Dus ik wil eigenlijk graag de ronde afmaken. En als nou inderdaad blijkt dat er nog zoveel vragen overblijven, dan kunnen we altijd alsnog beslissen om het opnieuw te agenderen. Dus heel even een nieuwe vragen, die mogen even. Geen herhaling alsjeblieft. En dan
Ik wil toch nog wel even een puntje maken, als het toch mag. Want wellicht is dan in zo'n ronde wel de mogelijkheid om bijvoorbeeld lijststromen ook hierbij uit te nodigen en eens toe te lichten wat het voor hun nou juist zo onhaalbaar maakt. Want zij zijn weliswaar een commercieel bedrijf, maar zij hebben ook maatschappelijke verantwoordelijkheden en daar kun je ze ook best wel op aanspreken. En zij hebben niet alleen deze locatie, maar meerdere locaties. Waarom maken we met elkaar prestatieafspraken? Ik zal niet zeggen dat we per se moeten dwingen, maar we kunnen in gesprek met elkaar toch wel mogelijk tot andersoortige oplossingen komen. Want nu worden wij gedwongen om of de parkeernorm te laten vallen of om de hoogte aan te passen. Daar vind ik ook een beetje in de hoek gedrukt worden.
Dan wil ik graag voorstellen dat we dat bij de regiegroep gaan wegleggen om ook de lijststromen bij een volgende vergadering uit te nodigen. Meneer De Laat.
Nou ja, de wethouder heeft het over het parkeren gebeurde, daarom niet gerealiseerd kan worden. Ik denk gewoon de fout ligt bij lijststroom. Die hebben daar gewoon veel te duur gekocht. Het is 4-5 keer van eigenaar verwisseld en lijststroom was, nou niet de winnaar, maar de verliezer, met heel dure grond. Maar als ik kijk hier in het centrum, je hebt de Oranjehof, Prinsenhof, de Beukenhof, allemaal appartementencomplexen met parkeerkelder eronder en daar kon het wel. Dus ik denk de lijststromen water bij de wijn moet doen om daar iets gerealiseerd te kunnen krijgen. Wat ons betreft houden we vast aan die randvoorwaarden. En knallijststromen niet bouwen, dan hebben we een mooie tuin in ons dorp.
Dank u wel, meneer De Laat. Mevrouw Kriens, nog kort.
Ja, ik pleit ervoor om meer out of the box te denken. Ik vind het zo jammer dat we gegijzeld worden in feite door die parkeernorm. We gaan toe naar een deeleconomie. Waarom zou je niet 10 elektrische auto's voor de deur zetten en zeggen, jongens, ga met elkaar met die auto's af en toe rijden? Mensen die graag wel een eigen auto in de kelder hebben, nou, laat ze lekker fors betalen iedere maand voor hun parkeerplaats. Als ze dat graag willen, hebben ze het daarvoor over. Ik denk, er zijn veel meer andere manieren om daarna te kijken. Het zou jammer zijn om een mooi initiatief te laten sneuvelen op een ooit vastgestelde parkeernorm die in de toekomst misschien heel ouderwets is.
Voorzitter, als dank ik daar even
ook
mag reageren.
Een punt om mee te nemen naar een volgende ronde, lijkt mij. Meneer Verhoeven?
Nou, mevrouw Van der Hout haalt nu net ook aan, en mevrouw Kriens met andere woorden, hè, die deeleconomie. We vergeten dat het hier om een centrumfunctie gaat. Dus die deeleconomie, hoe graag we die misschien ook willen, ook al zie ik die niet zo snel van de grond komen, laten we die discussie even parkeren. We hebben het hier over het centrum. Mensen komen dus naar dit centrum toe om hier.
Maar meneer Verhoeven, die discussie die gaat dieper dan dit onderwerp.
Maar voorzitter, daarmee kan u niet voorbij gaan aan dat we een parkeernorm hebben die dan misschien voor de verbouwing daar minder zou zijn, maar die we als gemeente wel serieus moeten nemen in de zin van, we kunnen weliswaar zeggen, nou, voor dat ene stukje doen we wat minder, maar die centrumfunctie verliezen we niet. Sterker nog, in de raad roepen wij jaar op jaar dat wij die centrumfunctie willen versterken. Dus wij willen eigenlijk juist meer mensen naar het centrum toe halen.
Meneer Verhoeven, juist omdat die discussie zo interessant is en omdat daar zoveel over te vertellen is, lijkt mij dit nou bij uitstek ook een punt dat we mee moeten nemen naar een volgende behandeling van hetzelfde onderwerp.
Helemaal eens. En misschien kan de meneer Verhoeven dan een keer naar initiatieven kijken in bijvoorbeeld Maastricht, want daar wordt het gewoon toegepast.
Dank u wel. Heel kort, meneer Van Oosterwijk.
Ja, het is meer ook naar een afronding toe werken. Dus eigenlijk niet zozeer een inhoudelijke opmerking, want ik ben het helemaal met u eens. Volgens mij, dat heb ik ook in de regiegroep al gezegd, is dit een soort, het is een drietrapsraket, denk ik. 1, de vraag, is de raad bereid om een of meerdere uitgangspunten randvoorwaarden te nuanceren? Nou, ik denk dat, als ik hier een beetje rondkijk, dat in overwegende mate het antwoord daarop ja is. En dan is de stap 2 is, oké, welke randvoorwaarden zou de raad dan willen nuanceren? Nou, daar zijn we zijn begonnen met een gesprek erover voeren, daar zijn we het nog niet helemaal over eens. En dan stap 3 is, als je dat in beeld hebt, welke je mogelijk wil veranderen, welke nieuwe waarde geef je dan die randvoorwaarden? Of welke laat je in zich heel los? Dan volgens mij hebben we het eerste deel wel afgerond. En dan zou volgens mij een volgende sessie dieper op het tweede deel in kunnen gaan.
Nou, lijkt me een goed voorstel.
Volgens mij
dank
bijt dat niemand of niemands bijdrage vanavond.
Inderdaad, er zijn meerdere stappen nodig voordat we daar met z'n allen over uit zijn. Ik zou nog het rondje even afmaken, mevrouw Eikelenboom.
Ja, dank u wel. Ja, de wethouder reageerde net van, als je vasthoudt aan de parkeerkelder en ook aan sociale woningbouw, nou dan vraag je het onmogelijke. Aantal fracties heeft het over de deelauto, maar ja, we hebben het ook over de centrumfunctie, dus ik denk toch dat we vast moeten houden aan die parkeerkelder. Maar een woningstichting heeft als primaire taak om te zorgen voor sociale woningbouw. Dus dat blijft ook voor de SP een harde eis. Wij vinden dat daar betaalbare en goedkope woningen moeten komen. Dat wil ik nogmaals benadrukken.
Dank u wel. Mevrouw Vissers, u had ook nog een punt? Nee? Oh, mevrouw Van Brederode, gaat u gang, sorry.
Ja, daar kan ik niks aan doen. Dat hebben we net ook zo gedaan, toch? We hebben er maar één.
Stijn heeft er twee.
Ja, maar daar kan ik niks aan doen. Waar het om gaat is dat het... ondersteun eventjes ook... We moeten wat meer uit de box denken. Als wij alleen maar blijven denken aan van de schetsen die we al gezien hebben, die we gedaan hebben. Ik zou wel eens eigenlijk van iemand die een ruwe schets willen zien wat hij ongeveer denkt, wat hij daar kunt bouwen en wat betaalbaar is. Laten we daar ook eens gewoon naar kijken, want wij kunnen het niet allemaal verzinnen. Dus ik wil graag de volgende vergadering. Ik ben nog niet uitgepraat. En jullie ook nog niet. Dus we zijn er nog niet uit. Oh, dat heb je net gezegd dat je nog niet uitgepraat was, dus.
Dank u wel, mevrouw Van Brederode. Nou, meneer Sperber, u heeft heel veel gehoord en opgehaald, denk ik, vanavond. De vraag is inderdaad, wat neemt u van deze avond mee en hoe ziet u dat het onderwerp vervolgens nog behandeld gaat worden?
Nou, ik denk dat het voorstel ook zoals de heer Van Oosterwijk het ook heeft geponeerd, heel zinnig is. Er is naar mijn mening duidelijk gebleken dat er toch veel partijen best wel vinden dat je iets met die kaders kunt doen om de toch iets te kunnen gaan realiseren. Ik heb één opmerking toch eventjes on the side naar mevrouw Eikelenboom, want het feit dat je een stuk grondbraak liggend noemt betekent alleen maar dat er geen gebouw op staat, en dat klopt gewoon. En het feit dat er die tuin is, dat is in, en heb ik ook gezegd, in eerste instantie, het was trouwens een CDA-raadslid wat daar het initiatief toe nam, dus, die tuin was van begin af aan duidelijk dat een tijdelijk iets zou zijn. En dat hebben we met z'n allen toen afgesproken. En toen werd er al gewaarschuwd, pas op, want over een paar jaar komen mensen roepen het permanent. Maar ja, dan moeten we gewoon die grond kopen, dan kunnen wij dat garanderen. Dat is eventjes on the side. En ik denk inderdaad dat we het een nieuwe ronde moeten gunnen.
Dank u wel. Dan denk ik dat we hiermee ook dit agendapunt kunnen afsluiten. En waarmee we eigenlijk de hele vergadering kunnen afsluiten. Dus dank u wel voor uw bijdrage.